Ja, vanmorgen is eigenlijk alles wel te sprake geweest. Dus wat gezegd is, dat verwees naar iets van je eigen ervaringssfeer. En dan is het punt, kun je hetzelfde zo herkennen in je eigen ervaringssfeer? Als je het herkent, dan heb je eigenlijk alles wat nodig is. En dan is het voor de rest niks anders dan een laten rijpen van die situatie. Het enige wat gevraagd wordt is dat je er wel bij blijft. Want wanneer je laat afleiden, dan sluit je het toch weer af. Als je erbij blijft, dan ontwikkelt het zich vanzelf verder. Dus je hoeft eigenlijk niks te weten. Het gaat alleen even om die erkenning. Oh ja, dit is terug te vinden in mijn eigen ervaringssfeer. En dat is eigenlijk zo eenvoudig. Zijn er nog vragen over? Is iets nog niet helemaal duidelijk? Ja?
Heb je niet het gevoel dat je wereld vreemd wordt en dat de mensen hier van verstoppen?
Nou, het is sowieso dat wanneer je naar binnen gaat, dan is dat niet een exclusieve beweging dat je weggaat van de wereld. Maar het is juist om te gaan kijken waarin je niet open zit. Wat nog een basis is van afsluiting. Al die gevoelsmatige spanningen die er zitten, dat zijn afsluitingen. En wanneer die vrijkomen, betekent dus dat je er weer open komt. Dus hoe meer je naar binnen gaat, des te opener je wordt. En dat is geen afsluiting. Er gaat er wat veranderen, want dat openen, dat is niet meer een persoonlijke situatie waarin, zeg nou, een persoon, nou ja, ik moet me openen voor anderen. Maar ja, hoe doet een persoon dat? Doet het altijd op zo'n persoonlijke wijze, omdat er altijd een ego in zit. van ja, ik moet me maar een beetje amabel opstellen en zo. Dat maakt de sfeer een beetje beter. En wanneer ik voel van, nou ja, ik moet ook helpen, dan is het toch altijd van, oh nou, en ik help. En wanneer men er niet dankbaar voor is, dan is dat niet best. Dus het is wel een andere sfeer van een openheid die veel minder persoonlijk is, maar wel echt veel dieper gaat. En dat is iets wat mensen nog best gaan merken op een gegeven ogenblik. Dan zeggen ze, ja, het is een beetje vreemd. Maar nee, ze worden aangesproken door jouw openheid op hun openheid. Dus dat is natuurlijk ook altijd zo, dat wanneer je gewoon communiceert met andere mensen, dan spelen natuurlijk allerlei lagen, allerlei niveaus mee. En dan hangt het er vanaf wat, maar het is wel zo dat wanneer je daarin al een stuk non-dualiteit ervaart en die openheid daarin hebt, dat de ander dat ook gaat ervaren. En er moet al een hele angstige reactie zijn van, oh nee, dat wil ik niet, dat de ander zich nog meer gaat afsluiten. Want normaal is het dat de ander zich ook gaat openen. Maar goed, het kan best een periode zijn dat je wat meer de nadruk legt op dat dan midden gaan. Dat kan best. Maar het is dan niet meer dan een periode om een klein beetje af te kicken van je verslaving van alle dingen in de wereld. Principieel blijft, wanneer het werkelijk verder naar binnen gaat, dat dan inderdaad die vormen, die beperkende vormen gaan oplossen, zoals we dat ook met die meditatie duidelijk dus vastgesteld hebben, de structuren van jezelf, ook die gevoelsmatige, energetische structuren, die komen weer vrij, meer open, het wordt veel meer stil, en eerst worden ze vaag, ze gaan oplossen. wanneer die communicatie zich verder dan verdiept in de zin dat er een wederzijds erkenning is van openheid, dan ontstaat er inderdaad iets van een non-dualiteit in een bewuste, op een bewuste wijze. En ja, wanneer die eenheid er is, dan houdt eigenlijk communicatie op. Want dan is het doel van communicatie bereikt. De stilte die er dan is, is dus heel iets anders dan de stilte op het niveau van de ik-persoon. Wanneer er ik-personen zijn die bij elkaar komen, dan mag er eigenlijk geen stilte vallen. Want dat is heel, heel raar en het gevoel heel vreemd. Je ziet van op dat niveau moet die stilte opgevuld worden. Terwijl die stilte dan impotentie in zich heeft, dat hij zich verdiept tot die volledige eenheid. En dan is er een heel andere stilte, want dan is er een volledigheid. We hebben het vanmorgen ook gezien bij het kennen. Nu wat de stilte betreft, je hoort de stilte. En dat is een leegte die in de wereld van ik-personen geen plaats mag hebben. Dus moet opgevuld worden. Terwijl wanneer het een totale non-dualiteit is, dan is het compleet, dan is er niks meer aan gemis. Dan?
Komt ook vanzelf.
En dat komt vanzelf, ja. Dan is er helemaal geen persoon meer die dat moet regelen. Maar dan is het niet meer die situatie, ik ervaar de stilte. Of wij ervaren die stilte die we toch samen even moeten opvullen. Want we willen samen, eigenlijk wel, omdat we toch die communicatie nastreven, toch komen tot communio. En wanneer de stilte opkomt, dan is dat iets wat daar op dat niveau niet thuis hoort, dus het wordt heel, als iets heel vreemds ervaren. Terwijl wanneer het non-dualiteit is, dan is het dus de keer van ik ervaar die stilte. Maar dan is dat een stilte als aspect van de totale non-dualiteit. Die volledigheid van communio. En ik kan het hier op de tijd stil zijn. Want er hoeft niks meer gedaan te worden. Het is compleet. In die zin is leegte dus ook volheid.
heeft een ander tijdsbesef. En soms heb ik het gevoel dat dat dan zo haaks komt te staan op de tijdsdruk van de materiële wereld.
Ja, dat kan. Ja. Dat kan. Wat er uit voortvloeit, dat moet je ook maar zien. Maar het zit er dik in dat je dan niet voor 100% meegaat met die tijdsdruk. Ja, dat is alleen maar goed. We hebben het er ook gehad over dat vrije handelen. Natuurlijk, dat kan heel efficiënt gebeuren. Dus in die zin hoeft dan niemand over je prestaties te klagen. Maar het is fundamenteel, je zit niet in die tijdsdruk. En natuurlijk dat er in het leven gewoon ook dingen gedaan worden, dat ligt voor de hand. Maar wanneer de dag vol is, is de dag vol. Tja, morgen weer een dag. Nee, maar zie dat het echt een hele principieel belangrijk ding is. In hoeverre laat je je uitbuiten? En chanteren. Nogmaals, het gaat er niet om je te drukken of je te onthouden van handelingen. Zeker niet. Het hoort bij het leven. En dat het op een goede manier doorgaat, stromen natuurlijk. Alleen het gaat om dat extra van krachten, persoonlijke krachten van buitenaf, die anderen zo aanbrengen, volgens hun ideeën. Waardoor je al die dingen op een bepaalde manier zou moeten doen. Dan denk je, nee, bepaalde dingen liggen voor de hand om te doen. Nou goed, oké, dan gaan we mee bezig. Dat is verder helemaal geen probleem. En het gaat ook nog efficiënt en weet ik wat allemaal. Maar verder, ja. Wanneer de tijd over is voor de dag, dan hou ik op. En daar kun je ook heel praktisch in zijn hoor. Het is, bepaalde dingen zijn redelijk en andere dingen zijn onredelijk.
in dat comfortdeel. Wij zijn bezig nu met zelf zijn, met onszelf, maar in hoeverre, ja. Er zijn veel mensen die zich dat gewoon niet kunnen permitteren van zo bezig te zijn met zichzelf, omdat ze te belacht zijn in deze wereld. Alleen, ja, als ik dat niet terug. Ja.
Natuurlijk, hier kun je van tevoren niks over zeggen. Daar kun je niks over zeggen. Wanneer er een beetje meer zelfbewustzijn doorbreekt. Dat heeft niet duidelijk te maken met bepaalde omstandigheden. Het heeft niks te maken met leeftijd, want je hebt jongeren en ouderen die het wel hebben en anderen die het niet hebben. En je hebt mensen van alle sociale klassen, dat maakt ook niet uit. Mannen, vrouwen, het maakt niet uit. Maar ja, blijkbaar moet wel ergens iets doorbreken aan bewustzijn. Ook het druk bezig zijn in de maatschappij, dat maakt niks uit. Want voor de een is dat een belemmering, omdat hij zegt, nee, ik moet zo druk bezig zijn, ik heb geen tijd voor zelfreflectie. Maar de anderen, die juist zo druk bezig zijn, die zeggen, ja, waar ben ik mee bezig? Omdat ze zo druk bezig zijn en niet de grote druk voelen, komen ze tot zelfreflectie. Dus dan is er toch niks over die condities te zeggen. Het belangrijkste is dat het inderdaad gebeurt. En wanneer het bij jezelf gebeurt, zeg je, nou prachtig, om maar even kijken wat dat verder betekent. Nee hoor, dat is ook heel mooi geregeld, dat alle belangrijke dingen niet van condities afhangen. Of je rijk bent of arm, of op ene plek woont of op andere plek woont. In Indië ook, in zo'n sloppenwijk. Dus kijk, ineens allemaal heel gelukkige kinderen. Kinderen die alles hebben, die zijn ontevreden. Dus zie je, maar je kunt er niks over zeggen. Wat geluk betreft, wat bewustzijn betreft. Dus al die omstandigheden in verband met je eigen sfeer van bewustzijn, die vallen weg. Dus je kunt je nergens achter verschuilen. Wanneer je zegt, nou nee hoor, nou heb ik het te druk en nou ga ik daar niet mee bezig. Dat is onzin. Want juist wanneer je druk hebt, dan zou je eens een keer daar wat meer naar moeten kijken. En wanneer je al iets ervan gezien hebt, dan weet je meer. En van daaruit kun je inderdaad de zaken verder bekijken. Wanneer er eenmaal een klein beetje ruimte is van het bewustzijn, nee hoor, dan weet je beter. En dan hangt het ook dus van jouzelf af of je daarvoor kiest of dat je zegt, nee, ik laat me maar leven door de krachten die er zijn. Ja, en dat het vaak zo gebeurt, ja, dat laatste, dat kun je er ook niets aan doen. Dat is nog helemaal zo. Maar elk mens heeft in principe de vrijheid. En het bewustzijn.
Eigenlijk is er geen verklaring voor het feit dat die of die persoon het ontwaken vroeg kan beroepen en dan een heel laat. Ik heb bijvoorbeeld een filmpje op YouTube, een jonge dame op 4 minuten tijd. Vind je het gewoon in het satsang met de leermeesters?
Ja, allereerst moet je dus toch maar weer even aan wachten hoe dat verder gaat dan met die persoon. Als een eerste. Maar ja, goed, die doorvragen die komen altijd voor. Dus in principe is het bij iedereen mogelijk. Alleen, ja goed, wanneer er dan plaats was, zal vinden dat ik weer inderdaad niks te zeggen. Ja. Alleen voor jezelf, daar gaat het natuurlijk om. Van, bij mezelf, ik doe er wel goed aan om me zoveel mogelijk daarvoor open te stellen. En dat is ook het enige wat ik kan. Ik kan het niet regelen. Maar wat ik kan doen is wel me openstellen. En dat is toch wel een bepaalde basisvoorwaarde. Want wanneer ik dat niet doe, nou, dan word ik geleefd, ik klik daar achteraan, ik klik daar achteraan. En dan is er heel veel afgesloten. Dus ik kan er wel bij blijven. En dat is het enige wat je kan doen tot op grote hoogte. En verder, ja, dan moet maar blijken of het werk ook doorgaat, dat weet ik niet. Natuurlijk, er zijn dan misschien wat dingen aan te wijzen die dan voor jou dan misschien nog een blokkade zijn in de periode. Dat kan best. Maar hoe zwaar dat weer een blokkade is, daar kun je er niks over zeggen. Want wat bij de een hele zware blokkade is, en datzelfde bij een ander, speelt het helemaal niet.
Ja, het feit is, wanneer je het kunt beleven, dat je dan een heel pak stress en spanning wegvalt.
Nou, dat kun je vaststellen. Ja.
En dat is een vaststelling.
Tuurlijk.
En dat het leven gemakkelijker wordt, dat je anders de dingen achterna ziet. En dat je rustig kunt in jezelf.
Ja, dan is het niet meer een persoonlijke kwestie, dat leven. Maar goed, dat je daarover hoort, dat je dat zit te bekijken op denkniveau, van oh ja, zo en zo, dat je dat meditatief ook laat doorwerken. Nou ja, dat zijn dingen die nog te doen zijn. En hoe dat verder gaat, ja, dat moeten we maar kijken. Maar het is dus wel van belang om steeds duidelijker te gaan ervaren dat die open, het openhouden van je eigen situatie, dat dat inderdaad toch wel erg belangrijk is. Dat is die helderheid die er dan moet zijn. Om de zaak niet te laten verduisteren in je. Dus wanneer je dat steeds duidelijker ziet, oké, dan moet dat eigenlijk een continue meditatie worden. En dat is natuurlijk wel bij iedereen zo. Wanneer het werkelijk doorbreekt, dan betekent dat dat die meditatie totaal wordt. Dat er niks anders meer is. En dat die continu wordt. Dus wanneer je in jezelf iets daarvan herkent, dan zeg je, oké, dit is de goede weg. Laat maar doorgaan. Dat is weer je daarvoor openstellen. In zekere zin is dat een toewijding. Ja, laat het maar gebeuren, die kant. Ja, ik ervaar dat het zo gaat.
Het vertrouwen is...
En daar zit een stuk vertrouwen in je, anders gaat het niet door. Maar dat is dus ook weer wel weer vanuit een herkenning. Van, oh ja, hé. Ik herken dat. En dat, ik herken ook dat het goed is erin. Oh ja, natuurlijk. Dan is het vertrouwen er ook. Maar het hangt natuurlijk helemaal af van je eigen situatie, in hoeverre daar die herkenning doorbreekt. Wanneer je werkelijk daarvoor totaal openstelt, dan kan die herkenning direct komen. Dan is er het inzicht meteen, onmiddellijk. De gelukzaligheid is meteen, onmiddellijk. Het punt is, zit je op een bepaalde plek waarin het zo open is, dat zulke woorden ineens die herkenning geven dat het meteen doorzet. Dat hangt er dus vanaf. Kan de betekenis van die woorden zich meteen manifesteren? Dat je niet met woorden bezig blijft. Maar dat je ineens in jezelf gaat herkennen wat het betekent. Dat oneindige zijn, bewustzijn, gelukzalig zijn. Oh ja. Dat is een onmiddellijk gebeuren. Zonder middelen. Dus op een gegeven ogenblik is de situatie rijp dat het gebeurt. dus door hiermee bezig te zijn, krijg je steeds duidelijker gevoelsmatige kennis. Oh, zo gaat het blijkbaar. Op deze wijze een steeds vollediger toewijding. Een steeds vollediger en meer continue meditatie op dit. Dat je daarvoor gevoeliger wordt, dat je dat kunt laten gebeuren. Dat je de andere dingen die er niet bij horen, dan ook zomaar laat vallen. Dus dan zijn oude karmische krachten ook helemaal niet meer relevant. De omstandigheden zijn niet meer relevant. En dat zal ook niet meer moeten zijn, want zolang het nog wel is, zit je daar vast. Dat heb je natuurlijk al met gewone meditatie, wanneer je gaat zitten. De omstandigheden die zullen steeds meer moeten wegvallen, wil je in een diepere meditatie komen. Zolang je die omstandigheden nog ergens belangrijk vindt, kom je niet in een diepere meditatie. Als het gaat om de realisatie van het hoogste, dan zal het nog veel radicaler moeten. Dan zullen alle zaken die eerst van belang waren, moeten wegvallen. Want anders zijn er blokkades. Wanneer je deze weg verder totaal laat worden voor de realisatie, dan valt alles weg. Het wil niet zeggen dat het in alle aspecten wegvalt, dat er het andere niveau van leven er niet meer zou zijn, maar qua belangrijkheid valt het helemaal weg.
Dan krijg je het niet mooier terug.
Oh, ja. We hebben het gehad over wanneer het werkelijk doorgaat dat er zo'n openheid is dat een hele nieuwe situatie komt. Dus dan heb je ook niet meer diezelfde wijze van spreken over dingen. over natuur en over anderen enzovoorts, want die afstand is er niet. Maar begrijp wel dus dat je dan pas eigenlijk een voltooiing hebt van wat je eigenlijk zou willen nastreven als persoon, van alles wat je maar belangrijk vindt. Bijvoorbeeld van mededogen. Voor je verantwoordelijkheid voelen. Zie je, ja, wat bedoel je daarmee? Wanneer dat nou eens een keer compleet wordt, wat betekent dat? De ander liefhebben, wat bedoel je daarmee? Wanneer het compleet wordt? Op welke wijze kan het compleet worden? Nou, dat is toch alleen maar op deze wijze dat de grenzen totaal wegvallen in een non-dualiteit. Dat je letterlijk je naaste bent. Dus alles wat op persoonlijk niveau beoordeeld wordt als goed en als mooi en als waar, dat krijgt dan pas een vervulling. En niet op het niveau van de persoon, want die kan er niks mee. Die kan er alleen een filosofie van maken of zeggen dat het belangrijk is. Maar die kan er verder niks mee. Er was in de pauze ook nog zo'n vraag over, inderdaad, die compassie. Nou ja, goed, er wordt gezegd, nee, die compassie moet je wel nastreven. Ja, toe nou. Wie moet het nastreven? Dat zijn ik-personen en die moeten dan hun best doen om compassievol te zijn. Dan kan een ik-persoon nooit opbrengen. Liefde voor de naaste kan die ik-persoon nooit opbrengen. Want per definitie is die ik-gericht. Dus er zal iets anders moeten gebeuren. Een herkenning van jezelf zijn, dus voorbij dat niveau van de persoon. Voorbij het niveau van elke scheiding. Dus nogmaals, wat dan eigenlijk bedoeld wordt met de essentie van compassie. Dat is niet meer dat er een relatie is en een relatie van compassie. Maar dat er een non-dualiteit is. Dat is nog wel sterker. Dus compassie is maar heel betrekkelijk, heel beperkt. Besteed daar geen energie aan, want dan ben je op dat niveau bezig en je weet dat dat nooit tot een goed resultaat leidt. Terwijl wanneer je ware aard hebt leren kennen, dan is daarin meteen ook de eenheid van het zelf van jezelf en het zelf van de ander is duidelijk. En dat is inderdaad nog veel sterker dan compassie. Als liefde alleen in een relatie aanwezig blijft, dan is het nooit de volledige liefde. Maar het heeft altijd te maken met de belangen van de ene persoon en de andere persoon, de beperkingen van de ene persoon en de andere persoon. Terwijl echte liefde alleen die liefde is in non-dualiteit. Dat is compleet. Het is volmaakt. Jezus had ook verschillende typen van lering, hè? Voor de ene groep, voor de andere groep. Maar die hoogste lering, die was er wel degelijk. Wees volmaakt zoals de Heer God volmaakt is. Nou, dat is niet niks. Zoals de Heer God volmaakt is, wat bedoelt u ermee? Ja, God is daar, heeft geen grenzen. Als je een klein beetje daar wat van ervaart en je kijkt terug en je ziet al die kinderachtige toestanden van je. Dan heb je het goede perspectief. Je moet er gewoon om lachen. Moet je eens kijken. Op die manier, zo heel die beperkte poging om iets gedaan te krijgen. Al die zorgen die het ontzettend zwaar maakte. Terwijl het niks is. Al die illusies van de persoon. Het is niks. het leven gaat zoals het gaat.
Hoort u daar geen fatalisme meer?
Ja, wanneer je het hebt over een fatalist, dan heb je het over een menselijk persoon die zegt, ja, er is een fatum, een lot. Van buitenaf is alles vastgesteld en ik heb me daar maar gewoon aan het onderwerpen. En ik hoef zelf niks te doen. Dat kan toch niet, het gaat toch dat het lot zich wel doorzet. En dan word je apathisch. Maar zie dat dat wel alleen kan voorkomen bij een ik-persoon. Een ik stelt zich dat allemaal voor. Er is een lot en dat ben ik aan onderworpen en ik heb het maar te accepteren en ik kan zelf niks. Nou ja, goed, dat is dan de hoogste wijsheid. Maar het is natuurlijk alleen maar daar wanneer je zo'n persoon hebt daar in kwestie op die plek die zich dat voorstelt. Want wat bedoelt hij nou eigenlijk met dat lot? Ja, goed, dat is dan zo geregeld. Of het is Gods wil. Dan zeg je, ja, is dat de hoogste wijsheid? Ga eens verder kijken naar jezelf. Zit je daar vast op dat plaatsje van de ik-persoon? Nee, helemaal niet. Daar heb je vandaag genoeg van gezien. Dat je zegt, nee, kijk eens, er heeft een diepte in het zelf zijn, waarin een steeds grotere ruimte voor zelf zijn aanwezig is. Dat kun je bewust worden. En hoe zit het dan met het lot? Ja, je kunt op een gegeven moment alleen maar zeggen dat het leven zich leeft en dat daar wel wat wetmatigheden in zitten. Zeg je, nou ja, blijkbaar is dat zo. Ben ik daaraan onderworpen? Want dat is natuurlijk het belangrijkste. En ik persoon denk dat hij eraan onderworpen is. Maar hoe zit het met jezelf in je alle vrijheid? Dan zeg je toch van, nou kijk eens, met dat lot heb ik niks te maken. Voor zover er al een lot is.
Bestaat er dan geen gevaar voor onverschilligheid? Of bestaat dat ook alleen maar in de ik-persoon?
Ja, bestaat alleen op dat niveau van de ik-persoon die onverschillig kan worden. Van zegt van nee, ik kan toch niks doen enzovoorts. En nou ja, dat lot, het moet dan maar gewoon gebeuren zoals het gaat. En dan zeggen andere mensen, nee, je wordt wel onverschillig. Maar dat is dus een gesprek op het niveau van persoon. Terwijl wanneer het werkelijk doorzet en dat er een doorbraak komt tot vrijheid, dan is de hele situatie anders. Dan is er niet meer een persoon die het heeft over het lot dat zijn leven zal bepalen. Want hij heeft geen leven, geen persoonlijk leven. En het is niet een onverschilligheid, want het kan alleen maar optreden wanneer er een dualiteit is tussen de persoon en de mens. Maar die dualiteit is er niet meer. Dus ik krijg een hele andere zaak, en daar hebben we het al even over gehad. Dan zeg je, ja, hoe uitziet dat? Nou, in ieder geval zal er in het verdere leven daar ter plekke geen sprake meer zijn van egocentriciteit. Laat staan van egoïsme. Er komt veel meer openheid. Juist in die directe non-dualiteit, dat is openheid. Dus dan is dat verhaal van fatalisme en onverschilligheid iets wat daar totaal niet bij hoort. Het is natuurlijk altijd wel een gevaar hoor, het zijn natuurlijk altijd wel gevaren, want een ik-persoon kan zich best in zijn hoofd halen. Van, nee hoor, ik heb het gezien. En dat betekent dat ik me niet meer met de wereld hoef bemoeien. Ja, dat soort ideeën, dat hoor je af en toe. Maar dan zeg je, nou, moet je kijken wat voor vals beeld is dat eigenlijk. Of ik ben vrij en ik hoef me nergens meer aan te storen. Dan is net zoals een ik persoon zegt van, nou, kijk, je kan toch niks doen, dus ik doe maar niks. Op dat niveau hoort dat niet thuis. Ga die niveaus niet door elkaar halen, dan krijg je problemen. Als een ik-persoon zich voorstelt dat hij de eigenschappen heeft van een bevrijder, nou, dan krijg je hele moeilijke dingen, gevaarlijke dingen zelf. Maar dat is nou juist het probleem, gewoon in het gewone leven, het samenleven, de maatschappij. Dat mensen wel een idee hebben van vrij te zijn, maar het op het persoonlijke vlak dan invullen. En dan krijg je problemen. Een verabsolutering namelijk van wat niet absoluut is. Alle ismen, hè, die horen dat bij. Egoïsme, nationalisme. Alle ideologieën. Er wordt iets verabsoluteerd op menselijk vlak, wat niet absoluut is. En wat dat wordt gedaan, moet je eens kijken wat de mensen dan wel niet voor over hebben om dat wat ze absoluut daar zien te verdedigen of tot stand te brengen. En dat heb je in alle groeperingen van de maatschappij. Met bepaalde ideeën worden verabsoluteerd.
Dus valt het non-dualisme ook weg? Is ook een isme?
Ja, absoluut. Op een gegeven ogenblik. Dat valt natuurlijk weg als isme. Wij gebruiken dat woord dan nog wel. Maar ik gebruik het woord toch niet zo vaak. Ik gebruik het liever niet. Non-dualisme. Ik heb veel meer over de non-duale toestand. Non-dualisme, dat is dan de leer van de non-dualiteit. Maar daar moet je natuurlijk ontzettend mee oppassen, want het wordt dan inderdaad dan ook weer zo'n isme, ja. Dat boek, dat heet dan ook van de non-dualiteit, niet non-dualisme. Nee, je moet er ontzettend scherp in zijn, hoor, want voordat je het weet, dan heb je weer een nieuwe leer te pakken en een nieuwe kerk. Een collega van me toen zei ook van, ja, kijk eens, nee, we zijn dus wel voorbij het situatie van de grote verhalen, van de godsdiensten, van de wetenschap en van het marxisme en van het kapitalisme. Nou, het is allemaal achter de rug. Die grote verhalen als de absolute werkelijkheid, nou, dat is dan helemaal verdwenen. Maar is dat nou voor jullie nou ook weer niet zo'n groot verhaal? Ja, dan wordt het inderdaad als isme gezien. En daar moet je dus ontzettend mee oppassen, want dat wil het nou juist niet zijn. Het wil geen invulling geven. Het gaat alleen om het openbreken, het laten openbreken. En nou, wanneer het opengebroken is, dan niet weer opnieuw de zaken gaan indelen en gaan opvullen. Maar open laten. Nee, ook zo, als zo'n woord gebruikt als mystiek, dan zeg je ook, ja, oké, dat is natuurlijk een bepaalde cultuurhistorische stroming. Maar wanneer je de werkelijke mystiek hebt, die breekt op een gegeven moment door alles heen. Kijk naar de Eckhart. En dan kom je in een sfeer van openheid die niet meer te dichten valt en op te nemen is in nou ja, zo'n cultuurhistorische stroming.
In het zijn, of is dat al te veel gevraagd? Moet je het door puur overlaten en dan proberen dat weer aan te
komen? Lijkt me wel, hè?
Ja, dat zou ik graag hebben. Nee, omdat je ik heb genoemd, dat is vervallen door 13 eeuw, of meer dan 13 eeuw. Kan je dat vergelijken met het zijn te noemen?
Ja, maar alleen al dat willen vergelijken.
Ja, dat is al ik heb.
Dan zit je toch weer in een bepaald denkpatroon van de tijd, van gedachten, terwijl het niet om tijd en gedachten gaat. Je kunt alleen zeggen, nou ja, blijkbaar het was uit de vroegste oudheid zie je dat daar doorbraken geweest zijn tot echte vrijheid. Ik wil niet zeggen. Want sommigen die projecteren dan je grote vrijheid in de toekomst. En anderen, zoals de Indiërs, nee, in de oudheid, dat was de ideale tijd. Nee, laat die tijd er maar buiten. Zelfs hier in het nu, hè? Ja, nou, dan moet het hier in het nu zitten. Wanneer het niet in het verleden zit, in de toekomst, dan zit het in het nu. Maar het nu is wel iets tussen verleden en toekomst. Nee, je zult zelfs dus ook die notie van het nu moeten loslaten. Nou, wanneer je nog vast zit aan de notie van het nu, dan zit je toch ook vast aan het verleden en de toekomst. Maar je moet niet in het verleden zitten, nee, je moet niet in de toekomst zitten, maar in het nu. Het nu is een punt op een tijdschaal.
Je hebt een eeuwig nu, of zo?
Jawel, maar dan gaat het anders worden. Dan gaat het anders worden. Dan ga je al daar een doorbraak ervaren. Een eeuwig nu. Maar dat element van nu, dat zal er moeten veranderen, moeten wegvallen. Het idee van eeuwig ook.
Kan je dan zeggen, het is altijd nu.
Nee, want dat is hetzelfde als een eeuwig nu. Nee, maar ook het gaat natuurlijk om hele concrete dingen die je ervaringsmatig in een meditatieve toestand op, in ieder geval op een gegeven moment kunt vaststellen. Dat eerst natuurlijk er een ervaring kan zijn van een grote helderheid in het hier en nu. En dat het blijft. zonder dat er een tijdschaal aan verbonden is. Totdat dat de notie van dat nu gaat wegvallen. Er blijft natuurlijk nog een grote actualiteit van, oh ja, zus, zo. Maar de notie van het nu valt weg. En natuurlijk van de tijd die überhaupt valt weg. In de droomloze slaap en in de diepe meditatie op het niveau van Satchitananda, dat is geen tijd. Dat is de basis waarop je, wanneer je de werkelijke tijd in zit, dan kan het zijn dat je denkt, nou, ik kom weer terug in een waak bewustzijn, maar ik kijk op de klok en er zijn 2 uur verstreken. Of wanneer je de slaap hebt in een diepe droomloze slaap, dan zeg je, ik ben eigenlijk net op bed gestapt, maar ik ben wel uitgerust. Het punt is om daar bewustzijn van te krijgen, daarin aanwezig te zijn op een bewuste wijze. En in de overgang stel je nog vast, er is geen tijd. Nou, dat is heel prettig. Er is ook geen vorm voor jou. Er is ook niks anders. Dus er kan ook niks aangevallen worden. Je kan niks aangedaan worden als er geen vorm is. En als er niks anders is. Dus alles is werkelijk compleet. De Parishyanda staat ook allemaal zo mooi, hè? Wanneer je toch alles bent, dan is er toch niks meer om naar te verlangen. Er is namelijk geen gemis. Waarom niet? Omdat ik alles al ben. Zo, de situatie dat er iets anders hier kan aanvallen, dat is er ook helemaal niet meer. Dus die zorg valt ook weg. Die zorg valt weg.
Kan er dan geen pijn meer zijn op persoonlijk vlak?
Ja, natuurlijk best. Natuurlijk, dat hoort bij het leven en daar gaan de dingen gewoon door. En dat het leven een zekere gevoelsmatigheid in zich geeft op lichamelijk vlak met prettige ervaringen en minder prettige ervaringen, pijnlijke ervaringen. Ja, dat spreekt vanzelf. Tuurlijk. Alleen, wanneer je daar niet je centrum hebt, dan is het heel iets anders. Dan is het open en dan blijft het compleet, terwijl het goede er is op meer dat praktische gevoelsmatige vlak. En het pijnlijke er is. Tuurlijk. Dus het is niet een afstomping of zo dat je niks meer voelt. Ook niet van anderen. Dat van anderen het lijden niet meer voelt. Juist. Veel meer dan ooit. Want dat andere ben je ook. Die andere ben je ook. Dus dat is iets wat heel duidelijk is. Alleen het speelt anders. Het is niet meer een persoonlijk op je nemen van die pijn, van het lijden. Het is in dit grote geheel wat je zelf bent. En dat is boven de tegenstellingen, maar voor zover er inderdaad bepaalde gevoelens zijn, zijn die er wel. Maar die hele superstructuur van het ik, die het maakt van ik wil dat niet en ik vind dat erg en nou leid ik enzovoort, dat is er niet meer. Nee, wanneer je het hebt over pijn en over het lijden van jezelf en van anderen, dan zie je dus vanuit een ik-positie dat er een hele grote weerstand tegen bestaat. Een weerstand tegen bestaat om dat werkelijk te accepteren. Je wilt dat wegdrukken. Je wilt het niet. En dat geldt ook dus voor het lijden in de wereld, om zo maar te zeggen. Terwijl wanneer dat ik met zijn ideeën van zelfbescherming verdwijnt, moet je eens kijken, dan komt het wel allemaal. Meer dan ooit. Meer dan ooit. En ik kan het nooit dragen. Dat is duidelijk. Want die kan het niet dragen, maar die houdt ook dan meteen al zijn weerstand. Bouwt die muren. Hele afweerstelling. Maar wanneer al die structuren van het ego verdwijnen, ja, dan blijft het wel heel open. En juist dan kan het open blijven. Maar dat betekent een ontzettende gevoeligheid. Maar niet meer op een persoonlijk vlak. Nee, dus het is steeds weer een ervaren zonder die structuren van het ego. Het ego dat dus allerlei in zijn ervaring, allerlei lenzen heeft en allerlei beschermingen heeft en constructies maakt. In die zin kan het ego ook nooit echt eerlijk zijn. Of het sluit zich af en dan wordt het hard. Of het wordt super sentimenteel. Dus pas in die grotere ruimte kun je alles accepteren zoals het is. Pas wanneer je het accepteert zoals het is, komt er een grotere eerlijkheid in het kennen, ervaren. Maar goed, we hebben vastgesteld dat alles compleet is. Dus de schepping is geen probleem. God schiep hemel en aarde en zag dat het goed was. Ja, tuurlijk, waarom niet? Het probleem kwam toen er het egoïsme ontstond, dualiteit. Ook dat wil ik hebben. Het gaat er niet om dat hebben, nee, het gaat om die structuur die dan ontstaat, dat er duidelijk een dualiteit ontstaat. Realisatie die kun je dan zo zien als een terugkeer naar bewustzijn van die situatie voor die zondeval. Het voordeel dat er die hele cirkel gemaakt is, is dat je daar ook nog bewust kunt zijn.
alle planeten die kwaliteit.
Ik ben niet op alle planeten geweest.
Ik probeer te vatten wat je zei over er is geen ander. Zijn er dingen die je kan zeggen om mij dan beter te doen voelen?
Nou, kijk maar naar iemand van wie je heel sterk houdt. Wanneer je van iemand heel erg houdt, dan valt de grens tussen het ik en de ander toch weg. Ja, dat is het.
Maar dat is dan iemand waar ik heel erg van
houd. Ja, maar je weet dan wat dat betekent. Als je zegt, nou, die liefde, die is daar duidelijk. Als ik dan terugkeer naar die kern van die liefde, die ik daar duidelijk ervaar, en ik ga er dan terug. Hoe groot is de liefde dan? Nou, liefde is onbeperkt. Dus die strekt zich uit naar links, rechts, voor, achter, boven, onder. En wanneer hier iemand anders daar zichtbaar wordt, dan zit hij toch ook in diezelfde sfeer van liefde. Zonder scheiding. Nee hoor, wanneer je het ergens ontdekt hebt, dan is het meteen duidelijk dat het universeel is. Laat het dan ook maar universeel worden. Want wanneer het beperkt tot één persoon, ja, wat is dat dan? Is dat dan echte liefde? Nee, want het is een relatie, zeg je dan, tussen de ene en de ander. Ja, maar dat is geen echte liefde. Als het echte liefde is en je ervaart werkelijk de eenheid, dan is dat universeel. Wanneer je in liefde gemeenschap hebt en er komt een orgasme, dan is dat universeel. Dan is dat niet eventjes, ja, achteraf dan ga je het misschien weer ergens in de tijd plaatsen, in de ruimte plaatsen, in verband met het persoon brengen enzovoort. Maar het is natuurlijk een ervaring, is dat onzin? Is het onzin? Als je werkelijk een eenheidservaring ergens hebt, dan is dat universeel. En dan moet je al met heel veel activiteiten, getrek en geduw weer in een situatie komen dat je iedereen weer op een afstand houdt. Dat je weer in een dualiteit zit. Die dualiteit kost moeite hoor. Wanneer je eenmaal in de ontspanning zit en het is eenheid en compleetheid. Zeg je, ja, dat is toch natuurlijk? Ja, waarom? Omdat het iets heel vanzelfsprekends is. Het gaat vanzelf wanneer je maar ontspant. En dan zit je weer in de duale wereld en daar moet je, kijken, wat moet je allemaal doen voor, om, ja, ik wil wel zelfstandig blijven en ik wil die niet en ik wil dat wel zo regelen. En nee, wanneer je ontspant, dan valt de afstand weg.
Zijn dan wel in het verbond tussen twee mensen. Hoe kunt u dat dan noemen?
Nou, dat is toch die van liefde? Dat is toch die van liefde?
Dat is
niet. Wanneer je het hebt over een verbond, dan heb je ook nog iets van een scheiding.
Ja, maar ik weet verder dan dus tussen een huwelijk zou te horen.
Ja, nee, goed, dat is dan ook heel iets praktisch. Dat is ook dan heel iets praktisch, want het gaat ook om een samenlevingsvorm en een juridische vorm.
Ja, maar dat gaat daar om liefde dan.
Nou, wanneer het gaat om liefde, dan is dat liefde. En dan is het inderdaad, wanneer je het daar hebt leren kennen, een volledige liefde. Dan is het ook iets wat uitstroomt naar anderen. En wanneer je het daar hebt leren kennen, zeg je, ja, in principe is dit universeel.
Maar wij vallen terug in de zondeval.
Nou ja, dat hangt er maar vanaf. Wanneer je een paar keer dat cirkeltje hebt gelopen, dan zeg je nou, nou heb ik toch wat geleerd. En dan hoef je niet eens te denken aan de schepping en weer de terugkeer naar de oorsprong, maar gewoon alleen al elke dag. Je komt, je wordt wakker na een diepe droomloze slaap. En verdorie, het eerste wat je doet is een moeilijkheid te gaan denken en alles op een afstand te houden en alles te plaatsen ten opzichte van elkaar, op afstand. En je zit er weer in voordat je het weet. Totdat je zo helder blijft en zegt, nee, ik weet wat het betekent, die droomloze slaap, die non-dualiteit, die blijft er. En je hebt het wel, wanneer je vakantie hebt en je mag even lekker uitslapen. En je bent eigenlijk al uitgeslapen, zegt heerlijk. Maar dan is er zo'n hele blanco situatie, die je nog bewust bent ook. Nou, dat is de mogelijkheid om te leren. Oh, het kan dus ook nog bewust zijn, intern, en er is geen dualiteit. En dan langzamerhand, want het licht, die zon die prikt door de gordijnen heen en zo, er komen wat geluiden die komen naar binnen, heb je nog dat je de keuzemogelijkheid ervaart, ik kan nou meegaan in de dualiteit of ik kan heerlijk hierin blijven. Nou, wanneer je dat ervaart, dan ben je een stap verder. Dan zeg je, oké, ik blijf hierin en nou ja, het leven van de dag begint wel. Geen probleem, non-dualiteit blijft. Die dimensie van non-dualiteit, daar blijf je bewust in. Terwijl de dag weer begint.
Is het wegplaatsen van de grens in het begin van dualiteit?
Wanneer er een grens gemaakt wordt tussen het eigene en het andere, dan is dat een duidelijke dualiteit.
Van ons lichaam moet er al. En ja, dan zitten we in deze wereld, dan in deze wereld.
Lichaam?
Ja, jouw lichaam en mijn lichaam maakt een grens tussen ons zijn.
Nee, dat doe je zelf. Ja. Als je het totaal ervaart en je zit niet in het lichaam specifiek, zeg je, ja, er zijn wel in zekere zin verschillende lichamen, maar ze zijn, er is geen dualiteit. Twee armen, twee handen, tja, ze zijn een beetje ongeveer het spiegelbeeld, maar er is geen dualiteit tussen, hoor. Het zou niet best wezen. Hoe heet dat? Die neuroloog die heeft een mooie thriller geschreven. Dat iemand de andere wilde ombrengen enzovoorts. En ze wisten niet wie de dader was. Gaan we zoeken. Maar ja, wat bleek achteraf? Die man die had een doorgesneden corpus callosum van de linker en rechter hersenhelft. En die ene hersenhelft die wilde dingen doen die die andere niet wilde. Dus we hebben de keel gegrepen. En dus bijna vermoord. Zeg je, ja, dan krijg je inderdaad een gesplitste persoonlijkheid. En dat is niet best. Maar normaal is er geen gesplitste persoonlijkheid. Dus dan zijn linker en rechter armen enzovoorts en handen, die horen toch tot het geheel, organische geheel van het lichaam. Nou, dat kun je toch ook ervaren tussen, mensen van je gezin. Mensen die wat dichterbij je staan, dat gaat dan ook nog. Maar in principe is dat natuurlijk ook oneindig. Het is maar net op wat voor niveau je ziet. Zie je het op het niveau van de eenheid, nou, dan is er verder geen probleem. Maar het hangt wel af van je eigen perspectief. Alles duidelijk. Moet toch langs de brand. Als het nou eens werkelijk doorwerkt. Als het nou werkelijk doorwerkt. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja, die herkenning. Blijf daarbij, blijf erbij, blijf erbij. Oh ja, die herkenning. Oh ja, oh ja. Nou, er geen vragen meer zijn. Is alles duidelijk. Ja, maar ook dat, hè, je eigen situatie zou je bewust blijven. Wanneer je bij jezelf te raden gaat, zijn er nog vragen bij mezelf? Ja, nou, geen directe vragen, maar gewoon, nee, het is nog lang niet opgelost. Dan moet je direct jezelf bij de kraag grijpen en zeggen, wat zit je me nou te vertellen? Want ook dat is een gewoonte. Ook dat is een keer een gewoonte van het ik, van nee hoor, ik zit hier en natuurlijk weet ik dat ik onvermaakt ben en zo, maar ik blijf er wel lekker zitten. Nee, het gaat nou juist om dat het doorbreken. En dan moet je niet vast blijven zitten in dat oude denken. Nee, moet je kijken, je hebt iets herkend. Nou, wanneer je bij die herkenning blijft, van oh, dit is het. Dit is dat oorspronkelijke wat totaal is. Nou, dan moet je niet met andere dingen nakomen. Nou, wees in die zin streng voor jezelf. Blijf bij die herkenning. Okay.